Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen, welkom. Ja, het klinkt vanaf vandaag een beetje anders, maar het is gewoon BNR. En ook gewoon BNR breekt met vanaf 11:30 het nieuws van de dag. We praten over Chinese stroomkabels. Een Chinese kabelproducent gaat kabels ontwikkelen voor het Nederlandse stroomnet. En dus zijn er zorgen bij de Tweede Kamer en de energiedeskundigen. En we hebben het over de problemen bij de Nederlandse spoorwegen. Door die technische storing van gisteren. Ja, dat leidde tot ook wel problemen, maar ook wel zorgen. Want ja, hoe kan zo'n heel netwerk nou omvallen als één softwaresysteem eruit ligt? In mijn panel vandaag, Tarim Ramjan, verslaggever bij Parool. En een tijdje niet geweest hier.
Ja, alles goed? Weer terug. Ja, zeker.
Goed dat
fijn
je er
hier
bent.
Weer te zijn.
Heel goed dat je er bent. En Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. Fijn dat je er bent.
Goedemorgen.
We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
Ons breekijzer. Dat heeft te maken met de overheidscampagne Zet ook de knop om. En die knop, dat is dan de knop van de thermostaat. En die moet dus omlaag. Goed voor je portemonnee, goed voor het klimaat. En het helpt ons om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland, zegt minister Jetten. In Den Haag zijn ze natuurlijk wat huiverig voor het woord betutteling. En dus is het allemaal heel vrijblijvend. Want ja, of jij nou een kwartier wilt douchen of een half uur of vijf minuten. En hoe warm, dat moet je allemaal lekker zelf weten. Maar je wordt wel ja, een beetje gepusht richting besparingen. Ons breekijzer vandaag is: zonder dwang is oproepen tot energiebesparing onzinnig. Wat vind jij? Misschien vind je dat dwang de enige manier is om met z'n allen deze crisis te lijf te gaan. Maar er moet ook echt iedereen meedoen, dus ook de industrie en ook de bedrijven. Of denk je, nee, dwang hoort gewoon niet bij Nederland, daar moeten we niet aan gaan beginnen. Maar dan ben ik wel benieuwd. Doe je zelf mee? Bespaar je mee? Heb je nog tips zelf? Ik hoor het heel graag. Ons telefoonnummer is 020-468-4x0. 020-468-4x0. En als je niet wil bellen, maar wel wil stemmen, dan kan het via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Maar het leukste is als je even belt. 020-468-4x0. Dan spreek ik je zo meteen in de uitzending. Ik ga erover praten met natuurlijk mijn panelleden, maar ook met twee gasten. Met Bert Pol, oud-lector overheidscommunicatie aan de Hogeschool Utrecht. Hij is expert op het gebied van effect van massacommunicatie. En met Ben Ernens. Hij is energiecoach voor de gemeente A.N. Hunze. En dat is in Drenthe. Bert en Ben, goedemorgen allebei.
Ja, goedemorgen.
Bert, ik begin bij jou, onze breekijzer vandaag. Zonder dwang is oproepen tot energiebesparing onzinnig. Wat vind jij?
Nou, nee.
Dat is niet waar.
Oh, even Bert begint. Bert, ja.
Oké. Nee, dat is niet zo. Want als je dwingt, dan heeft het ook allerlei ongewenste psychologische effecten. Als je het op een andere manier formuleert, zoals het nu gebeurt, dan betekent dat vaak dat je doet een aantal kleine verzoeken. Dat betekent dat, of kleinere verzoeken, dat geeft mensen de keuze. Dat is al belangrijk voor het voorkomen van weerstand. Bovendien, als mensen één ding doen, dan betekent dat ook vaak dat ze erover na gaan denken. En dat leidt dan ook tot meer intrinsieke motivatie. Mm-hmm. Als je alles tegelijkertijd vraagt of gaat dwingen, dan zorgt het vaak voor dat je in een wat een heet verwerpingsgebied terechtkomt. En dan zeggen mensen, ja, dat ga ik niet doen. Kijk wel uit. Ja. En dan ben je aan het eind van huis. Terwijl als je kleinere dingen doet, dan accepteren mensen dat makkelijker. Dus op zich vind ik het heel goed om het zo te doen en niet met dwang te werken.
Ja, dus jij bent wel voor deze aanpak. Heb je het idee dat deze aanpak, want ik heb bijvoorbeeld nog niet de bushokjes volgezien en de tv-zenders helemaal volgezien met advertenties hiervoor. Er is geloof ik wat in de kranten geweest afgelopen weekend. Maar dat moet je natuurlijk wel fors aanpakken dan. Of kan je het ook te groots aanpakken?
Ja, misschien wel. Misschien komt er dan een. Je moet het wel fors aanpakken in die zin. Dat is wel belangrijk dat er steeds een herhaling is, in plaats van dat je het maar één keer ziet. Maar als je het gefaseerd aanpakt, hè, dus een aantal stappen, is het ook heel goed. Je moet toch wel mensen een aantal keren opwijzen en dan vervolgens naar alleen die massamediale uiting in bezoekjes en dat soort dingen in de krant, moet je ook wel zorgen dat het op allerlei media terechtkomt die mensen ook frequenteren. Als ze zoeken op internet bijvoorbeeld, of als met social media bezig zijn. Maar die herhaling, dat is op zich een belangrijke feit en ook heel gediversifieerd naar het mediagebruik van mensen.
Ja, Ben, mensen. Wat vind jij? Zonder dwang is oproepen tot energiebesparing onzin.
Nou, er moet wel een beetje dwang bij zijn en motivatie. Maar het is, een overheid denkt ook nu ze daarmee komen, denkt ze dat van, ik heb het gevoel erbij dat ze zeggen, jongens, dat hebben we weer gedaan, dat kunnen we afvinken, want we hebben de mensen, die hebben we middels advertenties, hebben die toch gezegd dat het allemaal zo moet. Maar ik ben van mening dat het het een hele lange weg is en er eigenlijk een weg naar bewustwording van waar ben ik eigenlijk mee bezig. En sommigen die zijn mensen die zijn zich er helemaal niet bewust van. Die zeggen van ja, maar mijn energie betaal ik maandelijks wordt automatisch afgeschreven. En dan is dat is al een begin direct al het punt dat ze het niet weten welk bedrag ze dan aan kwijt zijn.
Ja.
Nu eigenlijk wel met die nieuwe contracten die gemaakt moeten worden, waar ze in één keer van 80 op €300 komen. En nu zeggen ze, hoe kan dat eigenlijk allemaal?
Ja.
Omdat men verzuimd heeft om zeg maar bewust al de voorbije tijd al de maatregelen te nemen die dus die energiebesparing in feite eigenlijk geven.
Ja, maar denk je dat deze campagne een beetje aankomt in Aanhunsen? Zijn mensen nu sidderend op deze ochtend en staat jouw telefoon rood gloeiend of valt het mee?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Wij hebben ook een in feite eigenlijk een stichting die heet Rolde Energie Neutraal.
Huh?
En dat is vorig jaar zijn we daarmee begonnen om ook middels meer zon op het dak te krijgen. Niet alle weilanden, maar meer van er zijn zoveel daken van mensen, van huizen en van bedrijven waar prima zonnepanelen op kunnen en dan via een coöperatievorm om dat wat in te doen.
Ja.
En we hebben vorige week woensdag en dat was eigenlijk een heel goed bezochte avond, hebben we een avond over isolatie gehad om mensen toch eens even die mensen die er toen waren, van er waren toch eigenlijk een kleine 100 mensen, om die toch bewust te worden van jongens, van begin met isolatie. Die Trias Energetica, doe er wat aan. Zorg dat je in feite eigenlijk minder verbruikt. Maar ik wil even de overheid nog eigenlijk even treffen. Want ik heb twee voorbeelden die daar heel bepalend voor zijn.
Ja.
Ik was bij het provinciehuis bij een seminar. Nog niet lang geleden, 14 dagen of 3 weken terug.
Ja.
Was ik bij een seminar. En dat ging eigenlijk ook over biocentrales en over energiebesparen, dergelijke allemaal. En dan kom je in dat grote provinciehuis in Drenthe.
Mm-hmm.
En de zon die scheen prachtig. En je kwam in een hele grote hal, aula-hal, laat ik het zo zeggen. En daar zaten heel veel ramen in. Maar tussen elke raam waren stijlen. En die stijlen waren voorzien van verlichting. Mm-hmm. En die verlichting was aan.
Ja, dat is niet nodig dus. Hou dat tweede voorbeeld even bij je. En dan komen we er zo op terug. Ga ik eerst even een kort rondje panel doen en aan wat bellers. Want het is erg druk.
Ja.
Ons breekijzer zonder dwang is oproepen tot energiebesparing onzinnig. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Tarim, ben jij voor strenge regels?
Nee, ik denk dat je inderdaad moet oppassen met dwang, want dan gaan mensen meteen stijgen en dan kweek je eigenlijk nog minder draagvlak. Dat gezegd hebbende, denk ik dat je wel een parallel kunt trekken met bijvoorbeeld iets als minder vlees eten. Dat is ook iets, als je de meeste mensen vraagt, moeten we daar wat aan doen, dan heeft iedereen daar de mond vol van. Maar het is moeilijk om daar zelf je gedrag in te veranderen en zelf te kijken, oké, wat kan ik nou concreet doen? Dus je moet mensen daarin eigenlijk ondersteunen en een soort positieve motivatie kweken.
Ja, dus je moet goed gedrag stimuleren.
Goed gedrag stimuleren en concrete alternatieven aanbieden. Gewoon echt aan mensen vertellen van, hey, dit kan jij doen.
Mm-hmm.
En het is veel minder moeilijk dan je denkt. En misschien moet je beginnen met laaghangend fruit.
Ja, en je denkt wel dat mensen bereid zijn om dat te doen. Want inderdaad, er zullen ook mensen zijn die hebben energierekening betalen en elke maand fluitend. En ja, who cares of je nou 8 of 10 of 12 of 16 minuten doucht.
Als je ze ervan bewust maakt wat ze betalen,
uh-huh,
dan gaat er opeens een balletje rollen, denk ik.
Ja. Joris, wat heb jij aangepast in je leven sinds afgelopen zaterdag?
De verwarming niet aan.
Ja?
Ik heb lekker een dekbedje op de bank.
Ik heb nu geen trui aan, dus het is hier trouwens best koud. Maar het komt door de airco, dus die moeten we eigenlijk ook even gelijk doen. Vertel even wat jij van de stelling vindt. Onze breekijzer, zonder dwang is oproepen tot energiebesparing onzinnig.
Ja, ik ben het eigenlijk helemaal met jou eens. Ik denk dat die voorlichting heel belangrijk is en laten zien wat mensen kunnen doen en ook wat het effect daarvan is. Want ja, dwang lijkt me sowieso een heel slecht idee, want dan gaan mensen alleen maar averechts.
Mm-hmm.
En ik ben benieuwd hoe je dat wil gaan doen. Of dat mensen dat de ambtenaren bij mensen thuis komen kijken hoe lang mensen gaan douchen.
Je kan misschien energie op de bon doen of wat soort zaken.
Het laatste redmiddel als je het mij vraagt.
Ja.
Nou, dan gaan we dat voorlopig niet doen. Dus
dat lijkt me een heel slecht idee.
Oké, laten we kijken of wat onze luisteraars ervan vinden. 020-468-4x0. Ardi, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Nou, heel simpel. Die dwang, daar moeten we sowieso niet aan beginnen. Isoleren is goed. Ondersteunen van mensen is ook goed. Maar als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld, mijn thermostaat staat standaard op 21 graden. Dan zet ik hem lager. Ik ben rolstoeler.
Ja.
Dan ben ik in de kortste keer in het ziekenhuis. Dus als ze dat willen, want er zijn heel veel mensen, ook ouderen, die kunnen dat niet. Die hebben gewoon die warmte nodig. Als ze dat willen, dat daardoor andere kosten omhoog gaan, dan moet je dat vooral gaan doen.
Ja, vind je het ook een beetje een asociale oproep dan om te zeggen, zet je thermostaat op 18 graden, want voor heel veel mensen kan dat dus helemaal niet.
Nou, die creëert inderdaad wel. Wat de man bij jou in de studio zegt, ben ik het helemaal mee eens. Dat je zegt van bedrijfsdaken waar nog veel meer zonnepanelen op kunnen, zodat andere mensen die geen zonnepanelen kunnen plaatsen, daar gebruik van kunnen maken. Dat soort zaken zou heel goed kunnen.
Duidelijk, dank voor het bellen. Bas, goedemorgen.
Hallo.
Zeg maar.
Hoi, ja, ik ben het oneens met de stelling. Want ik denk de eerste stap moet zijn dat het zonder dwang moet gebeuren. En dat de mensen die het snappen, dat je dus in feite indirect de oorlog van Poetin aan het betalen bent, dat die dus beginnen met het besparen van gas. En want ik ben daar zelf dus sinds gisteren mee begonnen. Naar de genocide in Butsja. En dus ja, ik heb gewoon de thermostaat naar 19 graden gezet, kort douche. En als je dan in mijn werkkamer staat, die nou wel een elektrisch kacheltje aan.
Ja.
En nou goed, we moeten ons eigenlijk realiseren dat natuurlijk ook Poetin zelf de gaskraan kan gaan dichtdraaien. En dan. Zijn die mensen die nou al deze stap aan het maken zijn, al gedeeltelijk op voorbereid.
Ja. En is dat voor jou het belangrijkste argument, Rusland? Niet zozeer dat je er geld mee bespaart of dat het klimaat ermee geholpen wordt, of is het allemaal bij elkaar?
Nee, we sparen geen geld mee. Want ik stook die nou momenteel elektrisch bij en dat kost me meer. Terwijl ik mijn gasprijs gewoon nog 3-4 jaar vast heb staan voor een laag gewicht.
Duidelijk.
Dus het kost mij denk ik maandelijks zo'n 150 euro extra elektriciteit. Maar ik wil daar graag betalen. Het is een kleine moeite om onze democratie te beschermen, zou ik zeggen.
Dank voor het bellen. Arthur, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, met Arthur inderdaad. Ik wou eigenlijk, mijn mening is dat de stelling een beetje onzinnig is. Mm-hmm. Omdat het niet zozeer is dat wij al dan niet gedwongen moeten worden door de overheid. Maar dat de overheid gedwongen moet worden om zich aan de milieuregels te houden.
Welke?
Allemaal.
Ja.
De overheid die heeft structureel dat zij de wetten overtreden. Mm-hmm. Artikel 21 van de grondwet wordt gewoon door ze aan de laars geklapt met het onbestendige klimaatbeleid dat ze hebben.
Mm-hmm.
Daarnaast is dwang zonder controle is waanzin. Er zijn al heel veel regels, zowel voor burgers als voor bedrijven. Maar de overheid controleert er niet op, of niet voldoende. Ja, dus wat heb je dan aan dwang als het toch niet gecontroleerd wordt?
Ja, duidelijk, gaat niet werken, zeg je. Dus dank voor het bellen. Tot slot van dit blokje nog eventjes Diederik, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Veel mannen weer, zeg het maar.
Ja, nou ja, er is in principe geen tekort. Er is meer onzekerheid, dat is de reden van hoge prijzen.
Mm-hmm.
Maar ik heb eigenlijk een ander probleem. Want als je kijkt naar corona, en toen was het in 2017, 2018, wisten wij dat de IC zo gevoeld werd, was een tekort. Nou, Rutte ging verder bezuinigen. En te raden dat je 2020, lockdowns, en moest de bevolking inderdaad allerlei draconische maatregelen accepteren,
ja,
om Rutte's problemen op te lossen. Nou, vervolgens gaat hij ruzie maken. Even, ik kan toelichten, dat doen we niet, maar ruzie maken met Rusland, met een puinhoop als gevolg. En gaat ondertussen hier de boeren wegpesten en de gaskraan hier dichtdraaien. Terwijl je dan dus ruzie maakt met de grootste graanproducent en energieproducent van de wereld zo'n beetje.
Ja.
Op Amerika na. Ja, moet niet gewoon de politiek gedwongen worden om nou eindelijk eens een keertje na te denken, ophouden met het verschrikkelijke beleid en een visie te ontwikkelen.
Dus jij zegt vriendjes blijven met Rusland? He, dat ze dan zo'n land.
Kijk, laten we daar duidelijk over zijn. We zijn vriendjes met Saoedi-Arabië en die martelen vrouwen op straat dood, mm-hmm, en die onthoofden mensen. Dus wij zijn vriendjes met zeer dubieuze regimes. Dus als wij vrienden worden met Rusland, dan kunnen wij hun zekerheid geven over de toekomst.
Mm-hmm.
En dan kan die oorlog misschien dus ook eindigen, wat prettig is voor ons, voor Russen en voor de Oekraïners.
Dank voor het bellen, Diederik.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Ja, met in mijn panel vandaag Tarim Ranjan van het Parool, Joris Hetterscheid van de Jonge Democraten. Ook bij me zijn Bert Pol. Hij is expert op het gebied van massacommunicatie en energiecoach Ben Ernest. En we gaan ook nog even luisteren naar Rob Jetten. Die zei bij het start van de campagne, zei hij dit.
We geven vanuit de overheid het goede voorbeeld.
Goed is goed. Kijk. Yes.
Nou, dat was dus blijkbaar een thermostaat die omging. Niet heel erg aansprekend, maar oké. Okay. Bert, ik zei het net al, er zijn dus eigenlijk 3 doelen voor deze campagne. Goed voor je portemonnee, goed voor het klimaat, en het helpt ons om minder afhankelijk te worden van Rusland. Is dat niet een beetje onduidelijk? Moet je niet gewoon 1 doel kiezen? En nu doe je het voor van alles en nog wat energie besparen.
Nee, er zijn natuurlijk altijd, er zijn mensen die Voor één doel kiezen. En dat is helemaal niet verkeerd. Hè. Voor wie één doel het belangrijkste is. Hè. Bijvoorbeeld besparen. Anderen zijn erg geraakt door wat in Rusland gebeurt. En kiezen daardoor. En ook door de afhankelijkheid van het buitenland. Hè. Dat is steeds duidelijker dat slechte of onmenselijke consequenties heeft. Dus dat kan dat een belangrijke reden zijn. En het klimaat is weer een andere. Dus ik denk dat het goed is. Mensen reageren toch vooral op wat ze herkennen. En dat is dus op zich een goede strategie. Maar er is ook niet één reden. Hè? Dus niet verkeerd.
Ja. Wat heb jij eigenlijk gedaan, Tarim, in je leven nu sinds zaterdag? Of ben je al langer hier bewust mee bezig?
Ik doe de verwarming al langer een stuk lager. Mm-hmm. En zoals je ziet heb ik een trui aan. Ja. Het is ook wel lekker truien weer. Mm-hmm. Ik heb op zich het geluk dat in mijn studentenwoning dat ik een vast bedrag voor energie betaal.
Dus en je hebt de blubber stoken voor een vast
exact,
bedrag.
Heerlijk. Ik kan me helemaal asociaal gedragen als ik dat wil. Maar dat doe ik niet. Het wordt ook wel heel warm. Dat eigenlijk. Ja.
Ja. Laten we ook nog even luisteren, want daar doet het dan toch gelijk aan denken aan die toespraak van Den Uyl in 1973. Ik heb het niet meegemaakt levend. Ik denk de mensen hier in de studio ook niet.
Toen was ik min 25.
Ja, ik was ook vrij jong nog. Ik denk misschien wellicht een van onze mensen aan de telefoon. Wel, nou, we gaan even luisteren.
Gisteren heeft de regering besloten dat benzine alleen nog op de bon te krijgen zal zijn. Houdt u aan die 100 kilometer maximum op de weg. Wees zuinig met elektriciteit. Zet de verwarming wat lager en eerder af. Zo bezien keert de wereld van voor de oliecrisis niet terug.
Ja, het was een kleine montage. Bert, zou het goed zijn als we Rutte ook gewoon weer in het torentje zagen? Deed hij met corona ook, dus dat kan nu toch ook?
Ja, ik weet dat niet. Dat die gesprekken in het torentje, op een gegeven moment krijg je misschien wat te veel gesprekken in het torentje. Dan lijkt het of je van de ene crisis in het land naar de andere terechtkomt. Dus ik denk dat dat ook niet zo goed is. Overigens vind ik het wel grappig. Dat is maar een saillant detail hoor. Maar dat oproep van een uil destijds, dat was omdat men een nieuwe koude periode veronderstelde. Ja. En dat is precies het tegenovergestelde van nu. Maar dit terzijde.
Ben, waar lopen mensen in jouw gemeente het meeste tegenaan? Is dat inderdaad iets? Isolatie, is dat het belangrijkste?
Isolatie. Laat ik het dan zo zeggen. Men heeft redelijke huizen. Je hebt huizen in gradaties qua isolatie. Dus halfsteensmuren, muren met een spouwmuur, met isolatie daartussen. Het ligt een beetje aan de bouwjaar van de woning als zodanig. De een die dus na 2000 gebouwd zijn, die hebben een redelijke isolatie. Maar daar kom ik direct op het punt die ik toch even wil hebben. Ventilatie is ook eigenlijk heel belangrijk. Daar hebben wij in die coronatijd eigenlijk wel meegemaakt. En als je dan naar de scholen bekijkt in zo'n plattelandsgemeente als A&Uns in feite eigenlijk is. Daar voer ik met de gemeente wat strijd tegen tussen haakjes. En ik zeg van de scholen die zijn eigendom van de gemeente.
Ja.
Dus de gemeente heeft ook de plicht om in feite eigenlijk de energie, het energieverbruik van de school, maar ook de ventilatie goed op orde te hebben in de scholen. Nou heb ik daar met de verantwoordelijke wethouder laatst over gesproken. En dan krijg ik als antwoord terug. Die zei, onze scholen en de gemeente die voldoen aan de norm. Uh-huh. En als je naar norm kijkt, dan ga je ook qua isolatie en ventilatie, dan ga je kijken wanneer die school gebouwd is en wat de norm toen was. En men houdt zich vast aan die norm. En toen zeg ik eigenlijk van ja, je kunt je wel vasthouden aan die norm, maar we hebben nou corona en we moeten nou in feite eigenlijk juist ventileren. En goed ventileren. En de meeste klaslokalen kunnen dat niet. En dus daarom ik zeg, ja, hij zegt maar, wij voldoen aan de norm, dus ik ga er ook geen geld meer aan uitgeven, zegt die wethouder.
En dat moet dus anders.
Dat vind ik absurd, maar eigenlijk in die wereld leven wij. En dan wie gaat het betalen? De energie moet de school dan betalen, die moet dat dan maar zelf opbrengen. Terwijl als je ventileert zoals ze op het ogenblik moeten gaan doen vanwege die verminderde CO2 ppm. Om het dan zomaar te zeggen. Ja. Dan wil eigenlijk zeggen dat de ramen in de winter de ramen af en toe open moeten. En in feite eigenlijk in al die lucht moet verwarmd worden. En er zijn zulke super goede systemen op dit moment voor. Maar als je aan de norm houdt van 1980 of 1990, toen dat gebouw gebouwd is, ja, dan kom je er in feite nergens.
Ja. Joris, we moeten dus minder afhankelijk worden van Russisch gas. Stel nou dat dit allemaal niet werkt en dat we gewoon lekker ons blijven stoken en hier niks van aantrekken van deze campagne. Wat dan?
Dan hebben we denk ik een probleem. Ik denk dat we gewoon überhaupt zo snel mogelijk van het Russisch gas en de Russische olie af moeten. Ik vind het een heel dubbel signaal. Want aan de ene kant, ik vind het een hele goede campagne. Alleen aan de andere kant hebben ze vorige week wel de accijns verlaagd. Waardoor dus de benzine goedkoper is. En dan denk ik van, ik vind het sowieso een hele domme maatregel om die accijns te verlagen. Want zeker zolang je nog afhankelijk bent van Rusland, vind ik dat een heel dubbel signaal. En het is bedoeld als compensatie voor de lage middeninkomens.
Maar iedereen profiteert ervan, ook van die accijnzen.
Ja, maar dan denk ik van, juist de opbrengsten van de accijnzen, die kun je juist investeren om die lage middeninkomens te compenseren, in plaats van nu zo'n ondoelmatige maatregel voor iedereen te doen, waar vooral de wat rijkere mensen met een tankpas, die rijden het meest, die maken het meest gebruik van. En die merken toch niet in hun portemonnee.
Tarim, is het weer tijd voor de autoloze zondag?
Nou, ik denk dat het überhaupt geen slecht idee is, een autoloze zondag. Ik denk dat zeker in de steden de leefbaarheid wel ten goede komt. Mm-hmm. En over die accijnzen, het is inderdaad een spoedmaatregel geweest. Van, we moeten iets, nou dan gaan we dit maar doen. Mijn collega's vorige week ook nog bij de tankstations langs geweest. En de grap is dat de meeste automobilisten niet eens door hadden dat het goedkoper was geworden. Die dachten, hadden gewoon in hun hoofd, oh ja, het is nog steeds duur. Oh, oké. Okay,
het is ook maar €5 op een tank of zo.
Ja, echt niks.
Nou.
Ja, voor de gemiddelde, als je 1 of 2 keer tankt, dat maakt niet het verschil in je portemonnee. Dat is niet dat je daardoor wel rond kan komen aan het einde van de maand.
Zeker voor iemand met een hoger inkomen die daar achterloos mee omgaat.
Okay. Bert, heb jij het idee trouwens, een beroep op zuinigheid, werkt dat nog wel in een samenleving waar we toch gewend zijn dat alles jarenlang meer is en het ging al goed met de economie en de bomen groeiden tot in de hemel. Nu moeten we dus weer een stapje terug gaan doen. Dat is geen populaire boodschap. Bert?
Heb je dat voor mij of niet?
Nee, voor Bert.
Voor Bert, oké.
Okay. Bert is er stil van. Nee, Bert is er niet. Nou ja, ik wil Bert nog wel even kort spreken. Inderdaad. Bert, gaan we even terugbellen. Nou, dan ben ik wel benieuwd wat jij ervan vindt, Ben.
Nou, ik blijf zeggen dat dat je tijd moet nemen voor die bewustwording. Ja. En waar het dan ook vandaan komt, maar met één advertentie van de overheid en wat ze nu zeggen, daar kom je er in feite eigenlijk niet mee. Maar het moet veel, veel breder gedragen worden. Maar ik heb eigenlijk een ander voorbeeldje nog. Ik vertel dat even in het provinciehuis van die lampen die overal aan.
Dat is het tweede voorbeeld.
Midden overdag. Ja. Ik ging naar iemand die daar. Die daar de dagvoorzitter was. Ik zeg tegen die meneer, hij was van het provinciehuis. Ja. Ik zeg tegen hem, weet u waar dat lichtknopje zit? Mm-hmm. Weet je wat voor antwoord ik terugkrijg? Ik zal direct wel zeggen. Wij hebben een heel energiebesparend. Wij hebben een warmtepomp en we hebben een WKO-dinges. Alle dingen die ze hadden voor energiebesparing, die noemde hij op. Ja. Maar niemand wist waar dat knopje zat. Nee. En dat knopje werd niet gebruikt.
Dus het staat gewoon de hele nacht aan.
En dan denk ik eigenlijk, dus ze zeggen wel, ze beleiden het zogenaamd wel, maar de heel eenvoudige dingen van dat iemand zegt, jongen, dit licht hoeft nou niet aan, ik doe het uit, of iedereen weet waar dat knopje zit, die kan het ook uitdoen, en dan heb je die energie niet verbruikt. Ja, en dat is, en de overheid ook, wat men over het algemeen, zijn overheidsgebouwen, worden veel te warm gestookt ook, er zit ook veel te veel airconditioning, zijn heel vaak slecht geregeld. En dan krijgen ze eigenlijk niet voor elkaar, omdat niemand voelt zich daar verantwoordelijk voor.
Duidelijk, dus daar valt nog een wereld te winnen. Dan wil ik toch eventjes naar Bert, want ik vroeg net, en toen was je even weg, Bert, van een beroep op zuinigheid. Werkt dat nog wel in een samenleving waar toch het idee is van vrijheid, blijheid voor iedereen? En het ging altijd allemaal jaren beter en meer. En nu moeten we een beetje zuinig aan gaan doen. Dat zijn we misschien niet meer gewend. Bert? Nou, Bert is er klaar mee. Ik ook trouwens. We gaan nog even kort naar wat bellers. Luc, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Hij is met Luc inderdaad. Ik bel eigenlijk omdat ik vind dat het niet zozeer gaat over het verbruik, maar ook over het faciliteren van energiebesparende maatregelen. Uh-huh. En naar mijn idee wordt het op dit moment niet genoeg gefaliciteerd door de overheid. Want ik zie bij mijn eigen huis, ik woon in een zeer energiezuinig huis, energielabel A. En eigenlijk de laatste stap die ik wil nemen is het plaatsen van zonnepanelen. Ja. En dan doen we in Nederland het Nationaal Warmtefonds, waar geld geleend kan worden door consumenten. Maar niet alleen de aanvraag wordt erg moeilijk gemaakt, maar ook alle eisen die eraan gesteld worden. Je kan bijvoorbeeld niet alleen geld lenen voor zonnepanelen. Dat moet gecombineerd worden met andere energiebesparende maatregelen. Maar ja, zoals ik, woon je in een huis waar dat eigenlijk niet meer kan.
Ja.
En dan wordt het onmogelijk dus om zonnepanelen te plaatsen, omdat je daar niet het geld voor hebt om het in één op tafel te leggen.
Duidelijk, een oproep dus om daar meer voor te subsidiëren en een betere programma's voor op te zetten. Erwin, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik ben het eigenlijk in eerste instantie wel deels eens met een van de eerste sprekers. Ik denk dat dit een mooie opstap is naar misschien wel enige vorm van beleid. Ik denk ook dat we in een land leven waar we nooit op het moment in basis slechter zijn geworden van beleid. Zeker niet als het in ieders eigen voordeel is. Zelf wonen wij in een appartement, een vrij modern appartement, 2009 althans. We hebben alleen vloerverwarming, we huren. Dus vergroenen door bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepomp, dat is niet aan de orde bij ons. Maar die vloerverwarming heeft soms 2-3 uur nodig om het hele appartement op te warmen. Dus een paar weken geleden had ik zoiets van, we moeten echt wel even een stapje terug doen. Gaan nadenken bij alles wat je doet. Gewoon een klein elektrisch kacheltje gekocht, heel lokaal gaan verwarmen. En voor de rest, ja, net als een slaapkamer, dat hoeft niet verwarmd te worden. En dat scheelt toch soms wel 2-3 uur stoken met gas. Ja. Terwijl je nu in een kwartier je kamer hebt verwarmd.
Ja. Dus ja.
Dat heb ik toch wel zoiets van, ja, je kan niet in elke situatie, zeker niet als je bijvoorbeeld huurt, de beschikking krijgen over zonnepanelen of mooie technieken als een warmtepomp, et cetera. Maar je kan echt wel, ja, ik heb hem voor €20 bij een internetwebshop besteld, andere dag was die binnen.
Ja.
Daar zit natuurlijk ook weer een CO2-footprint aan, weet ik ook wel, maar goed.
Hij is wel van een goed merk. Wel van een goed merk, toch? Anders staat hij morgen in de fik. Dus je ligt je hele huis
plat. Ik trek hem wel uit stopcontact.
Nou, verstandig, heel goed. Dankjewel voor het bellen. En tot slot nog heel kort, want je hebt al zo lang gewacht. Werner, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik wou het zo onder de aandacht brengen dat zeg maar iedereen wil denk ik wel wat bezuinigen, weet je, op zijn energierekening, zeker met gas. Maar we hebben dit ook eens een keer gedaan in de jaren 80. Ik ben wat ouder.
Uh-huh.
En toen hadden we ook een hele goede actie dat we iedereen moest wat bezuinigen. Dat is toen 20% geworden. En toen kwamen we erachter dat de energiebedrijven dat niet trokken en dat de prijs opeens weer 20% werd verhoogd, zeg maar.
Ja. Dus daar moeten we op letten.
Dat lijkt me wel,
dat dat niet gaat gebeuren. Dank voor het bellen en voor deze waarschuwing. Werner. Nou jongens, we gaan richting een beetje een koude tijd. Een soort, ja, eigen ijstijd. Maar dat komt omdat de verwarming kouder zit.
Gelukkig wordt het zomer.
Ja, dat is wel
fijn. Het is hier nog 22 graden, zie ik in de studio.
Ja, ik denk dat dit niet helemaal klopt eigenlijk. Want ik vind het wel flink warm worden hier nu. Dus ik ga de airco aanzetten, maar het mag ook. Nou ja, goed, langer. Hey, dank jullie wel voor nu. Op onze Instagram-pagina zijn de reacties op ons breekijzer. Zonder dwang is oproepen tot energiebesparing onzinnig. Negatief, zo'n 60% is het daarmee oneens. Dus die denken dat het wel goed gaat komen, ook zonder dwang. Je kan nog de hele dag stemmen daar. Zometeen gaan we doorpraten over al dat andere nieuws van de dag. Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt.
Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
Ivan Verrips. Met in mijn panel vandaag Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten, en Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. We gaan praten over het nieuws van de dag. En dat beginnen we toch maar eventjes in Bucha, in Oekraïne. We hebben de beelden daarvan allemaal gezien, denk ik, op de internationale nieuwsmedia. Daar is echt een drama gebeurd. En als gevolg daarvan is de roep om nieuwe sancties tegen Rusland neemt die toe. Emmanuel Macron zei op de radio dat er zeer duidelijke aanwijzingen zijn dat, ja, de Russen daar oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Hij pleit voor maatregelen, wordt het net ook in de nieuwsupdate als het gaat om olie en steenkool. Ook zeiden al Duitsland en bijvoorbeeld Charles Michel dat er nieuwe strafmaatregelen zullen komen, dat die worden aangescherpt. Wat moeten we hiermee, Joris? Dit soort beelden, wat daar gebeurd is.
Het is vreselijk.
Ja.
Maar ik denk dat het heel goed is dat we ze wel laten zien. Dat mensen wel zien wat daar gebeurt. Ik denk dat, wat ik net ook al zei, we moeten echt zo snel mogelijk van het gas en van Russische olie af. Want ik denk dat dat raakt ze het hardst. En zij weten ook wel dat wij dat eigenlijk niet willen doen. We hebben nog genoeg voorraad. Tot en misschien met de volgende winter.
Mm-hmm.
Alleen dat is wel spannend. Maar dan moeten we kijken van misschien kunnen we meer importeren uit Amerika of kleine gasvelden uit de Noordzee bijvoorbeeld.
Ja.
En dan gewoon van allemaal plekken kleine dingetjes halen om dat te compenseren. Want ik denk dat het wel heel belangrijk is om daar zo snel mogelijk van af te gaan.
En jij zou dus zeggen, dit jaar nog de kraan dicht?
Ja, zo snel mogelijk.
Ja, en dat wij dan misschien wat bedrijven een paar maanden stil moeten leggen als nodig is, dat is dan maar zo.
Nou, ik denk dat het echt wel mogelijk is om met al die kleine dingetjes het vast te kunnen, of het te kunnen compenseren. En we hebben volgens mij nog genoeg voorraad tot en met de volgende winter zelfs. Ligt aan natuurlijk hoe streng de volgende winter wordt. Als we een Elfstedentocht krijgen,
en
dan
hoe we gaan besparen.
Ja. Nou, ik denk echt dat het echt zo snel mogelijk moet.
Ja, weet je daar maar eens, Tarim?
Ik denk dat je als Europese Unie gezamenlijk moet kijken waar je dit gat mee kan opvullen. En dat er dan heel veel mogelijk is. Volgens mij is men ook al op zoek in het Midden-Oosten weer banden aan het aanhalen om te kijken van, nou ja, zijn er alternatieven voor het Russische gas? Kun je natuurlijk afvragen in hoeverre dat veel zuiverder is. Maar dit is wel, die beelden uit Bucha maken wel weer duidelijk dat we hier echt iets mee moeten.
Ja.
NRC kopte gisteravond heel mooi met Bucha heeft Europa een trauma erbij. En dat is denk ik echt wel waar.
Ja, en dit is misschien heel mooi opmaat naar een Europese energiemarkt. Dat we dan zon uit het zuiden halen, wind uit het noorden.
Mm-hmm.
En als we dat hiermee kunnen beginnen, zijn we dat fantastisch lijken.
Ja, alleen die infrastructuur ligt er bijvoorbeeld niet om zon uit het zuiden te halen.
Nee, dat is dus ook een meer lange termijn. Dat klopt. Dus maar misschien voor volgende winter. Ik weet niet hoe complex het allemaal is. Uh-huh. Maar in ieder geval om daarmee te beginnen lijkt me dit een mooi punt.
Ja. We hebben nog tijd tot volgende winter, ja. Zeker.
Is dit niet ook een teken? Even, het moet allemaal onderzocht worden uiteraard wie dit gedaan heeft, enzovoorts. Als we zeggen, Rusland heeft dit gedaan en er gebeurt nu niks. Is dat niet ook een teken van dat je blijkbaar kan doen in Oekraïne wat je wil en dat het land zijn gang kan gaan, want wij gaan toch niet ingrijpen, want NAVO, dus dat vinden we eng.
Nou, dat is het ingewikkelde natuurlijk. Van wil je meteen ingrijpen en riskeer je daarmee dat Poetin dat als een escalatie ziet? Of dat hij denkt van oké, nu legitimeert dit verdere actie, want dit is een soort van oorlogsverklaring. Of wil je juist op de vlakte houden in de hoop dat hij vanzelf kalmeert? En ja, afgelopen week leek het natuurlijk wat beter te gaan met het bericht dat ze zich zouden terugtrekken rond Kiev. Maar nu komen deze beelden naar buiten. Ja, daar is geen eenduidig antwoord op te geven.
Het is echt heel moeilijk, want rationeel denk je nog steeds van, niet ingrijpen, alleen emotioneel zie je die beelden en denk je van, we moeten iets doen, we moeten daar naartoe en we moeten daar die mensen tegenhouden voordat ze nog meer van dit soort verschrikkelijke daden gaan doen. Ja, het is heel moeilijk.
Het is een enorme information gap, want in Mariupol is nu amper een journalist aanwezig. Mm-hmm. Het is compleet van de buitenwereld afgesloten, dus je kunt er donder op zeggen dat daar ook vreselijke beelden uit naar buiten gaan komen. En dan krijg je ditzelfde.
Waarschijnlijk hetzelfde.
Nieuw, ja.
Nou, we houden ons hart vast. Maar het enige wat je dus hebt, is eigenlijk sancties.
Ik ben bang van wel.
Ja.
Ja, sancties en oorlogsvoering. Maar ja, dat laatste willen we niet.
Nee, dat willen we niet.
Liever niet.
Nou, we gaan zien wat we uit die andere steden gaan zien. Maar dat belooft weinig goeds te zijn. Ander nieuws, wat niet met Oekraïne te maken heeft. Het heeft te maken met de aanleg van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk. Dat komt deels in Chinese handen te liggen. Nu een Chinese kabelproducent belangrijke stroomkabels gaat ontwikkelen voor netbeheerder Tennet. En dat leidt uiteraard tot zorgen in de Tweede Kamer. En ook bij allerlei energiedeskundigen. Is het verstandig, Joris, dat we een deel van onze netbeheer en de onderliggende hardware daarvoor uitbesteden aan een Chinese partij?
Ik denk in principe niet, maar het is heel moeilijk om te zeggen, want het blijft natuurlijk China. China is slecht. En,
is dat zo?
Nou ja, ja is er, nou, wat zij intern ook, zij hebben natuurlijk ook allemaal misdaden op hun naam staan. Maar ook bijvoorbeeld aanvallen op ASML en andere bedrijven in Europa. Ik denk dat het heel gevaarlijk is. En ik denk dat we heel goed moeten kijken van of dit verstandig is. En of we misschien dat je met iets meer geld dan een Europees bedrijf. Of iemand wat dat echt wel, een land wat echt beter te vertrouwen is met dit soort dingen. Of we daar iets af kunnen nemen in plaats van bij China.
Dus heb jij ook liever dat China niet in dit soort cruciale schakels in je stroomvoorziening in Nederland zit?
Ik vind het opvallend. Ik vind het goed dat er vragen over worden gesteld. Tegelijkertijd vind ik de toon van de vragensteller, 21, ook een beetje tendentieus. En ik ben vooral heel benieuwd naar waarom hiervoor is gekozen. En dan pas kun je er denk ik wat over zeggen.
Al eerder is het natuurlijk hetzelfde gedaan. In de 5G-masten zijn natuurlijk ook zitten van die Huawei dingen in. Mm-hmm. En die hebben ze volgens mij ook later eruit gehaald na deze discussie.
Dat is wel waar.
Te gevaarlijk
zeker.
Was.
Ja.
Ja, dus dat zou misschien dan toch wel verstandig zijn. Aan de andere kant, het zijn kabels. Ja, kabels, of het nou Chinese, Russische of Europese kabels zijn. Ja, kabel is een kabel, toch?
Ja, daarom moeten we het onderzoeken of het echt kwaad kan. En of ze er eventueel iets mee zouden kunnen. Aan de andere kant is het een bedrijf en niet de overheid. Maar dat ligt in China natuurlijk heel dicht bij elkaar.
Ja, dat ligt heel anders, ja.
Dus daar, ik denk dat er gewoon heel goed naar moet worden gekeken. Ik vind het goed dat de vragen over worden gesteld.
Ja, nou ja, net als je zei, net al de onze telefoonvoorziening. Daar zijn ook inderdaad wel, Huawei is Chinees natuurlijk. Er is wel interesse geweest ook uit het buitenland om KPN over te nemen. Moeten we zeggen, kritieke infrastructuur, dat willen we gewoon Europees of Nederlands houden. Of dus inderdaad, het kan best iets uit het buitenland, maar dan moet het wel helemaal doorgelicht zijn door alle veiligheidsdiensten enzovoorts.
Ik denk dat het wel kan, maar dat het inderdaad wel helemaal doorgelicht moet worden. En goed dat het echt betrouwbaar is en dat we zeker weten wat we aanschaffen. En wat men ermee kan.
Ja, vind ik ook. Je had ook die camera's van Chinese makelij die allebei aan ministeries hingen. Big en die
vision.
Ook gezichten konden herkennen en dergelijke. Kwamen ook pas heel laat achter. Dus een kritieke toets vooraf is helemaal geen slecht idee.
Dan over een kritiek toegesproken, iets kritieks. De problemen bij de Nederlandse spoorwegen. Het was gisteren, zacht uitgedrukt, een drama bij NS. Gestrande reizigers die onder andere op Amsterdam Centraal en Schiphol tot 's avonds later zonder te wachten. Het was ook een beetje onduidelijk, want ze hadden eerst computersystemen. Dat gebeurde rond het computerproblemen, dat gebeurde rond het middaguur. Eerst zeiden ze tot 5 uur rijden er geen treinen. Toen reden er tot 8 uur geen treinen. Uiteindelijk reden er gisteren helemaal geen treinen meer. Jullie nog slachtoffer tussen haakjes geworden?
Ik zou weggaan, ja. Maar dat is niet doorgegaan.
Waar moest je heen?
Ik zou naar Nijmegen gaan. Ik zou gaan eten met iemand.
Oh, dat is jammer.
Ja, dat is heel jammer.
En als je nou ergens halverwege gestrand was, wat dan? Want de NS regelde geen vervangend vervoer. Die stak een beetje de middelvinger op en zei: red u zelf maar. Succes ermee.
Ja, dat is natuurlijk ook, staat natuurlijk in de voorwaarden dat ze dat niet hoeven te doen, volgens mij, op zo'n moment. Behalve als je echt gestrand bent. Ik weet het niet precies. Want ik weet dat als je gestrand bent, dat zij dan een taxi voor je regelen. Alleen dit was dan weer opeens iets anders, waardoor het opeens niet meer hoefde. We rijden gelukkig tussen Den Bosch en Nijmegen rijden bus. Dus ik had kunnen gaan. Dan was ik 1,5 uur onderweg geweest.
Maar de afspraak was niet zo belangrijk. Of leuk dat
jawel, jawel. Mooi. Nou, het is heel lullig dit. Maar het is meer van, ik dacht, ik moet ook nog terug. Ja. Oh, ja. en ik kon niet vanuit gaan dat de trein terugreed. Dan moest ik 1,5 uur, dan kon ik me heel kort zijn. Dus dat was jammer.
Vind jij het erin dat de NS alle taxiritjes moet gaan vergoeden die gemaakt zijn?
Nee, dat loopt echt uit de klauwen, joh. Mm-hmm. Dat is,
taxichauffeurs waren blij gisteren, denk ik.
Ja, er zijn heel veel taxis hier over de ring A10 gegaan. Ja. Nee, ik leef vooral mee met alle mensen die zaterdagavond de eerste date hadden en zondag niet meer terug naar huis konden.
Ja, tenzij het een hele leuke date was. We weten nog niet zo heel erg veel. Toch hoor je wel rondzoomen op de socials. Het zijn hackers. Er is ingebroken bij NS.
Ze zeggen zelf van niet.
Nee, ze zeggen van niet. Maar dat zijn de ergste.
Ik vind het gewoon heel raar dat je de reisinformatiesysteem heeft een storing en dan liggen alle treinen plat de hele dag.
Ja, maar ze konden dus ook niet zien waar een trein zich op het spoor bevond. Dus dat is natuurlijk ook levensgevaarlijk.
Dat is natuurlijk wel wat.
Een trein met 120 km per uur.
Wel weer praktisch. Is dit nou iets wat we heel erg goed moeten onderzoeken en kosten wat het kost moeten voorkomen? Of kan het een keer gebeuren? Ja, jammer dan.
Nee, ik vind het wel een beetje apart dat dit zomaar kan, het hele land plat ligt. En het is dan toevallig een zondag. Nou ja, oké, maar als dit door de week gebeurt, dit moet je wel even onderzoeken.
Het kost ook heel veel geld. Dus is een dag stil.
Mag niet meer gebeuren, dus foei. Nee.
Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
BNR.
Kijk wat mijn panelleden op is gevallen in het nieuws. Tarim, jij wilde het hebben over de Nationale Museumweek. Die begint vandaag?
Ja, die is vandaag begonnen. Voor het eerst in 2 jaar weer fysiek. Het thema is ook open je blik, open je vizier. Mm-hmm. En de Nationale Museumvereniging die het organiseert, die kopte wel met een vervelend bericht. Namelijk dat 1/4 van de musea in het land met financiële problemen kampt.
Ja.
Omdat ze zijn nu 2 maanden weer open, maar ze zijn nog veruit niet op het bezoekersaantal van voor de coronaperiode. Dus bijvoorbeeld het Rijksmuseum ziet slechts 40% van de bezoekers van datzelfde aantal nu nog terug. Mm-hmm. Stedelijk Museum heeft 1/3 van de ticketinkomsten en het zijn de 2 grootste musea van het land. Komt er dat heel veel toeristen toch nog niet hun weg weten te vinden naar Nederland? Vooral Amerikanen en Aziaten. Wat ik opvallend vond, is dat ze ook verwachten dat door de oorlog in Oekraïne die toeristen nog even weg zullen blijven. Mm-hmm. Kunnen wij natuurlijk denken, oorlog in Oekraïne, wij hebben het hier gewoon prima. Maar ja, als je wat verder weg woont van Europa en denkt dat Europa een land is, bij wijze van, dan heb je dat misschien niet door.
Ja.
Maar het is ook zo dat de doelgroep van de musea, wat over het algemeen toch wat oudere mensen zijn, dat die toch nog wel een beetje bang zijn voor corona of er wat minder snel op uitgaan.
Ja. En wat zou je oproep zijn?
Ga wel naar het museum.
Ja. Aan de andere kant, we willen ook minder gaan reizen en dergelijke. Dus al die Amerikanen die hierheen komen, dat kan ook niet meer misschien.
Nou, misschien moeten wij het gat dan gewoon opvullen. Vaker naar onze eigen musea gaan.
Waar ga je zelf heen komende week?
Ik wil weer naar het Rijks. Ja. Lang niet geweest.
En het is een voordeel dat het daar lekker rustig is nu.
Het is daar lekker rustig nu. Je hebt alle tijd van de wereld.
Mm-hmm.
En zo'n museumkaart. Kijk, het is natuurlijk ook zo. Er zit een zekere rangorde in. Alles kan weer. Nou, mensen willen eerst even uit eten. Willen misschien weer een keertje naar de bar. Willen een weekendje weg. Mm-hmm. Een museum of theater. Het is trouwens hetzelfde beeld. Dat komt dan wat lager in die rangorde. Dat vergeet je misschien wel.
Ja.
Dus daarom de oproep van, het kan weer.
Ja. Die musea hebben natuurlijk ook steun gehad. Dat is allemaal wel fijn. Maar blijkbaar is er dus nog steeds geen vetpot.
Nee.
En dus is het nodig dat we massaal naar het museum gaan, zeg jij.
Ja, en overigens ook niet al het geld dat de Rijksoverheid heeft uitgekeerd aan gemeenten om de musea mee te helpen. Niet al het geld is of uitgekeerd überhaupt, of aan die musea uitgekeerd. Maar het geld was niet geoormerkt. Dus dat is wel een beeld van ze zijn geholpen en dat klopt. Maar ze hebben het nog steeds wel zwaar.
Nou, bezoek een museum, daar kan je ze dus mee helpen. Dat scheelt misschien. Joris, je wil het hebben over de basisbeurs. Daar wordt vandaag in de Kamer over gedebatteerd. En de uitkomst staat geloof ik al vast. Er komt niks bij.
Nou ja, dat is nog de vraag natuurlijk. Maar vandaag wordt dus inderdaad gedebatteerd in de Tweede Kamer over de basisbeurs. Ik ben heel blij dat het leenstelsel afgeschaft. Maar ik verbaas me een beetje om het blindstaren van de politiek, maar ook van andere jonge organisaties op de basisbeurs. Want de basisbeurs wordt afgeschaft om een reden. En nu wil iedereen de basisbeurs terug. En heeft iedereen praat alleen maar over het verhogen van de basisbeurs. Maar ik denk van misschien moeten we verder kijken naar andere soorten stelsels. Bijvoorbeeld een inkomensafhankelijk stelsel. Of het afschaffen van het collegegeld. Als we daar misschien naar dat soort opties kijken. Of we het echt anders kunnen doen. In plaats van zo'n systeem met allemaal haak en oog. Uitwonend, thuiswonend, inkomen van je ouders, aanvullende beurs. Okay, allemaal heel ingewikkeld.
Doe eens een blauw drukje van hoe het wel moet dan in een paar zinnen.
Nou ja, als het aan mij ligt, schaffen we het collegegeld af.
Ja.
En dat is een heel groot plan. Maar dan hebben we een heel nieuw belastingstelsel. Waar we dan via negatieve inkomstenbelasting onze kleine studiefinanciering krijgen.
Uh-huh.
Maar ik denk dat het afschaffen van het collegegeld al heel erg belangrijk is. Omdat dat neemt gewoon een prikkel weg om gewoon te gaan studeren. En dan is studeren gratis in principe.
Ja, en waar ga je het geld daarvoor vinden?
Ja, het kost 1,4 miljard.
Ja.
Dat heb ik even zelf uitgerekend. En minister Dijkgraaf heeft al 1 miljard voor de basisbeurs. Dus er moet er 400 miljoen bij.
Ja, want de basisbeurs moet ook blijven dan daarnaast.
Ja, een kleine studiefinanciering.
Ja. Dus het mag wel iets kleiner zijn dan dit dan.
Nou ja, dan zit je bijna op 2 miljard. Die lening die is al zo enorm. Maar dit is een groot plan. Maar je kan ook kijken naar bijvoorbeeld een inkomensafhankelijke beurs. Dat want miljonairskinderen hoeven niet per se een basisbeurs. Dus ik vind het ook lastig, want het is ook niet. Je kan er ook niet vanuit gaan dat alle ouders meebetalen. Maar in principe, ik denk dat miljonairskinderen niet heel erg om het geld zitten. Dat je bij een inkomensafhankelijke beurs gewoon voor de laagste inkomens gewoon hoog. En dan gewoon langzaam aflopen tot het inkomen van een ton van hun ouders bijvoorbeeld. En dat je daarna gewoon het leenstelsel hebt of nog een kleine basisbeurs.
Ja. Want dit was ooit het idee van het sociaal leenstelsel, toch? Dat niet de advocaten zo'n geld krijgt van de overheid om te studeren, zoals bij de basisbeurs het geval is. Maar dat de bakkerszoon dus wel en die aanvullende beurs krijgt en daarbij kan lenen.
Maar op papier is het leenstelsel ook was het een prima plan. We zijn er zelf ook ooit voor geweest. Alleen de dingen eromheen maken het gewoon dat het eigenlijk een slecht is. Ik denk dat we daar ook nog naar moeten kijken. Want met alleen de basisbeurs is het niet klaar. Het is nog steeds dat je schuld meetelt met je hypotheek. Het is nog steeds dat er te weinig wordt geïnvesteerd in het onderwijs. Dat gaat nu beter, dat wordt echt goed. Ja. Alleen dat zijn dingen die ook nog opgelost moeten worden. Een krappe flexibele arbeidsmarkt waar heel veel jongeren in zitten. Dat zijn ook gewoon hele grote problemen die nog losstaan van de basisbeurs. Dus met alleen de basisbeurs kom je dit niet.
Ja, Tarim, Dijkgraaf heeft dus een miljard beschikbaar. Daarvoor kan hij dit dan regelen. Die €255 per maand voor uitwonende studenten of 91 voor studenten die thuis wonen. Wat geloof ik lagere bedragen zijn dan vroeger. Terwijl de kosten toch enorm gestegen zijn.
Zeker,
ja. Daarnaast dan 1400 euro compensatie voor slachtoffers van het leenstelsel. Wat natuurlijk niet zoveel is.
Nee.
Ja, die miljard, daar kom je daar natuurlijk niet mee.
Nee,
dus,
nee.
Wat moet het wel zijn? 2 miljard, plan van de Joris maar gaan uitvoeren?
Nou ja, ik weet niet hoeveel miljard dat is, maar het is een abominabel laag bedrag.
Ja.
Alleen al die compensatie, dat weet je, de gemiddelde schuld is volgens mij vast 15.000 euro. En met die compensatie kom je uit in totaal op 3.000, 4.000 euro. En dat slaat natuurlijk nergens op. Want door het leenstelsel zijn de schulden veel hoger dan wat men onder een basisbeurs had geleend.
Krijg je een voucher?
Ja, je kunt kiezen of je dit in cash betaald wil krijgen, ofwel korting op je studieschuld, of in een voucher. En die voucher kun je pas 5 jaar na afstuderen inzetten voor bijscholing. En die vervalt weer 10 jaar na afstuderen. Nou ja, het is echt een toestand.
Maar jij denkt dat het kabinet wel naar meer geld op zoek moet gaan?
Ja, maar ik vrees dat dit weer ergens op een of andere achterbank
komt. Ja.
Nou, kijken of de oppositie daar nog iets weet los te wrikken. Gaan we tot slot nog even kijken wat de trending is op de socials. Ik noem een enorme looproute. Plantjes, fonteintjes, vissen, vogels, kerst. Dan denk je natuurlijk gelijk aan het tuincentrum. Hashtag tuincentra is trending. Nu ook in het tweede coronajaar de omzet van tuincentra groeide. Consumenten hebben het echt ontdekt. We gaven de afgelopen 2 coronajaren 100 miljoen extra uit aan zaken als bloemen, planten, schuttingen, vuurkorven en de lelijkste tuinmeubels. Hashtag rederij Doekse is trending, de treinen reden niet. En dus kwam de boot van Terschelling naar Harlingen to the rescue. Op de boot hielp een stewardess mensen door via de microfoon gestrande reizigers aan een autolift te helpen. Toch sympathiek. En dan tot slot, ja, boerzoekvrouw is trending. Vandaag staat het programma over de boerenliefde gisteren 3,1 miljoen kijkers trok. En daarmee ook meteen het best bekeken programma van de hele zondag was. Tot slot gaan we nog even hebben over Willem Engel, de voorman van Viruswaarheid. Die is gisteren opnieuw aangehouden.
Willen jullie wel even Het is wederom een overtreding van de politie.
En kunnen jullie nog legitimeren? Want jullie nemen nu wel zomaar mee.
Ja, dat deden ze uiteindelijk niet. Nee, ze zeiden het hoeft niet, ze deden het ook niet. En Willem Engel ging mee naar het bureau. Hij is aangehouden omdat hij zich niet aan de opgelegde schorsingsvoorwaarden zou hebben gehouden, zegt het Openbaar Ministerie. En hij blijft tot en met morgen in voorarrest. Engel die wordt verdacht van opruiende berichten rondom het coronavirus geplaatst te hebben. Die is op voorwaarden vrijgelaten. Voorwaarden dat hij niet op sociale media dingen zou posten. Had hij zelf voorgesteld, geloof ik. Maar toen verscheen hij dit weekend in een filmpje bij Café Weltschmerz om daar te bespreken wat er met hem aan de hand is. En zijn advocaat was er ook bij, jurist Jeroen Pols. En nu is hij dus weer aangehouden. En de vraag is een beetje, een filmpje bij Café Weltschmerz, is dat een post op sociale media of niet? Darien?
Volgens mij wordt dat alleen maar gepromoot via sociale media, dus wat mij betreft wel.
Maar de hype heeft dat niet zelf gepost?
Nee, maar het is opgenomen nadat hij is vrijgelaten. Ja. En hij heeft daar wel een hele prominente rol in. En zijn organisatie, waarvan hij leider is, plaats dat filmpje. En dan ben je dus zelf ook aansprakelijk als voorman.
Waarom?
Omdat jij die organisatie leidt.
Oké, vind je het goed dat hij aangehouden is voor de berichten tijdens de coronapandemie?
Ik weet niet wat OM ten laste gaat leggen. Dus
nou ja, opruiming dus, iets in die slinger.
Ja, daar zou onderzoek naar moeten volgen. Ja, dat de rechter over moeten rechtspreken.
Vind jij het een goed teken dat deze staatsgevaarlijke gek, want zo wordt hij toch weggezet, vastzit?
Ja, staatsgevaar. Ik vind het goed dat hij is opgepakt. Want als je ziet de dingen die hij heeft gedaan, de desinformatie, het openbaren van adresgegevens van politici, dat gaat gewoon veel te ver. En hier wordt ook weer gedaan alsof de politie. Er werd tot gisteren op Twitter, hij werd heel hard aangepakt door de politie. Nou, er is helemaal niks aan de hand. Nee.
En dat vorige filmpje ook, de eerste keer dat hij werd opgepakt, werd er ook door een vrouw gezegd, ja, wat agressief, dit en dat. En je zag de politie hem gewoon echt nog net niet aaien. Dus
En het is gewoon een uiting. Ik denk dat de afspraak gewoon is van geen uiting op social media. En als hij in een filmpje zit, is dat een uiting als het op social media staat.
Ja, dus hij had beter moeten weten. Maar dit is natuurlijk wel fijn, want nu kan hij weer zeggen, zie je nou wel, het systeem is tegen me, enzovoorts. Dus misschien ook wel,
hij is altijd,
kan niet zeggen dat het bedoeld is, maar misschien dat hij er wel
slachtoffer uit was. Dat zie je vaak.
Vind jij dat hij aangeklaagd moet worden?
Ja. Ja.
Nou, dat is duidelijk. We gaan zien wat de rechter daarvan vindt uiteindelijk. En of het OM überhaupt tot een aanklacht gaat komen. Dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid bij BNR Breekt. Tarim Ranjan, verslaggever bij het Parool. En Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. Morgen dan ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even op BNR, dan vind je ons op YouTube, Instagram, Twitter. En tegenwoordig ook op TikTok. En zometeen is Thomas hier met Zaken doen. Tot morgen.
Hoe blaas je gorthoge data tot leven met storytelling? Volg de training Spreken in het Openbaar voor Gevorderden. Kijk op Spreek.nl.